gaan samen Openbaring 12 lezen. Openbaring 12. En er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens, en op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mee en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou om, zodra ze haar kind gebaard had, dit te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen, en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald, in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. Een tijd en tijden en een halve tijd. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom om haar door de stroom te laten meesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. Tot zover. Het gaat, zoals u weet, in dit laatste Bijbelboek over de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. De Heere God zelf heeft een boek geschreven of laten schrijven over zijn zoon, over onze heiland. En ik hoop u echt in de hemel terug te zien samen rondom de Heere Jezus. Ik weet niet of we dan tijd voor elkaar hebben, aandacht voor elkaar hebben, dat is maar zeer de vraag. Maar wel hoop ik dat we daar samen zullen zijn. Dat we dat geweldige met elkaar mogen beleven om het lam te zien, staande als geslacht, om de koning der koningen te zien, de Heere der heren, degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat betekent dat wij nu elkaar zouden moeten vragen van, ben je een gelovige, ken je de Heer Jezus als je heiland en als je verlosser? Weet je zeker dat je zonden vergeven zijn en dat alle schuld weg is? Want als dat niet het geval is, zullen we elkaar daar niet zien. Zullen we ook hem daar niet zien. Dan zal er een andere plaats zijn. En die is niet zo fraai. Die plaats wordt ook heel precies omschreven in het laatste Bijbelboek. Plaats die aangeduid wordt met de tweede dood. De poel van vuur. Hele, misschien wel zware uitdrukkingen, maar toch wel heel raar getypeerd. Alleen mensen die leven uit God hebben, die geloofden in het geweldige van de Heer Jezus, zullen daar straks bij de Heer Jezus zijn. En voor hen is dit laatste Bijbelboek ook bedoeld. Ik probeerde elke avond nog te zeggen dat het niet om een algemeen boek gaat, gewoon naar de bibliotheek. Natuurlijk is er wel een Bijbel in de Bibel. Maar het is duidelijk een boek van de Heere God voor de gelovigen. En misschien wel heel specifiek voor mensen die naast het feit dat ze gelovig zijn, ook nog voor de Heere Jezus willen leven. Die ook voor hem hun hand uit de mouw willen steken. Voor hen is dit boek. En wij mogen er vanavond naar kijken en we zijn bij hoofdstuk 12 aangekomen. In hoofdstuk 12 krijgen we een soort schildering van een vrouw die in verwachting is, die zwanger is en die schreeuwt in haar weeën en in haar pijn om te baren. En die vrouw wordt aangeduid met de woorden, het is een groot teken in de hemel, het is niet zomaar een klein niemendalletje. Maar het is kennelijk iets belangrijks, een groot teken in de hemel. Die vrouw heeft een krans van 12 sterren op haar hoofd en ze is bekleed met zon en maan. Een ander teken, een grote rossige draak die voor die vrouw staat om, zodra ze dat wat ze gaat baren, inderdaad gebaard heeft, te verslinden. Wat zij gaat baren, wordt naar Gods troon gevoerd, plotseling. En dan krijg je oorlog in de hemel. Dat is ook de titel van deze avond, maar dat staat gewoon in de tekst. Oorlog in de hemel. En voor ons misschien wel onbegrijpelijke zaak. Hoe kan er nu oorlog zijn in de hemel? Het is al vreselijk als er op aarde oorlog is. Of in jouw huis, in de kerk. In de gemeente. Maar in de hemel, oorlog, dat moet toch wel heel, heel uniek zijn. Nu, Michael en zijn engelen strijden tegen de draak en zijn engelen. Oorlog in de hemel dus. De draak wordt uit de hemel geworpen, komt op aarde, weet dat hij weinig tijd heeft, doet van alles en vervolgt opnieuw die vrouw. Die dat kind gebaard heeft. Nu, dat is het verhaal, dat is de geschiedenis, dat is de tekst. En dit had u zelf ook zo kunnen vertellen, want het staat er gewoon. Wie zou die vrouw zijn? Dat is natuurlijk de eerste vraag die opkomt. Dat die grote rossige draak, een ander teken, de duivel is, dat staat in de tekst. Daar hoeven we niet naar te gissen. Dat is de duivel, de oude slang, de Satan. Kan niet missen dus. Heel helder, dat is de Satan. Maar die vrouw. Natuurlijk zijn er ook daar wel weer verschillende meningen over. Zoals op alle punten wel verschil van inzicht kan bestaan. Maar ik denk dat bij nadere bestudering je toch maar bij één gegeven uitkomt. En dat is dat die vrouw een voorstelling is van Israël, van het oude volk van God. En vanaf het moment dat u dat ziet, of dit accepteert, of dit wat mij betreft voorlopig nog als een soort hypothese wilt meenemen, gewoon als van, daar wil ik eens over denken, dat wil ik eens gewoon laten staan, en ja, dan wil ik ook de lijn wel eens doortrekken, vanaf dat moment ziet u heel, heel veel dingen op zijn plaats vallen. Ook uit de profetische boeken van Jeremia, Zacharia, Ezechiël, Jesaja. Veel dingen komen dan op hun plek te staan. En ik geloof ook stellig dat de Heere zijn gedachten aan u wil bekendmaken. Voorwaarde 1 is, je moet geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar dat had ik al gezegd. Vanaf dat moment gaat de Heilige Geest in je wonen en de Heilige Geest maakt je duidelijk wat hier staat. Maar misschien mag daar nog iets bij. Als je zou zien dat God een heel speciaal plan heeft met zijn volk Israël en een uniek plan heeft met de gemeente, dan denk ik, heb je een flink stuk sleutel te pakken tot het begrijpen van de hele Bijbel. Die vrouw. Is het vreemd om te stellen dat Israël vergeleken wordt met een vrouw? Nee, dat is niet vreemd, want dat komt veel vaker voor. Als u de profetie van Hosea zou kennen, dan zou u zeggen, oh ja, wie dus? Dat kan niet missen. Er zijn zelfs uitleggers die zeggen, de gemeente vergelijken met een vrouw, dat kan helemaal niet. Dat is Israël. Israël is de bruid. Nu, daarover hebben we al eerder gesproken. Maar met name de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 16, gaat u behoorlijk wat informatie verschaffen. Sommigen zijn daarvan op de hoogte, hebben bijeenkomsten meegemaakt waar dit gewoon uit de doeken werd gedaan. Maranatha-samenkomsten worden die genoemd. Dat is wel een heel speciaal uitstervend ras, dat weet ik wel. Maar ik hoor er nog bij, weet je wel, ik hoor nog bij die club die wij Maranatha-christenen noemen. Maar ja, ook een oude man geworden bijna. Ik wil gewoon zeggen, broeder en zuster, lieve mensen, als je de samenkomsten gaat bezoeken waar deze boodschap gepredikt wordt, ja, dan is de idee dat hier in de vrouw Israël gezien wordt niet zo vreemd. En wilt u misschien even met mij Ezechiël 16 opslaan? Het is niet de enige tekst die handelt over het feit dat Israël vergeleken wordt met een vrouw. Maar het is in elk geval een flink stuk kapstok. Ezechiël 16. Zo kom je nog eens ergens in de Bijbel. Ik begin bij vers 1. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen en zeg, zo spreekt de Heere Heere tot Jeruzalem. Dus de aanduiding is Jeruzalem, dat is dus helder. Gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische, Abraham en Jacob de aanduiding dus. En wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren waart, werd uw navelstring niet afgesneden en werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen. Ook werd gij niet met zout ingewreven, nog in windsels gewikkeld, geen oog zag met ontferming op u neer, om uit mededogen een van deze dingen aan u te doen. Maar gij werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven toen gij geboren waart. En toen kwam ik, hoofdletter I, toen kwam ik voorbij u en ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas, gij groeide op en werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten werden vast, uw haar groeide, maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam ik, hoofdletter I, voorbij u en ik zag u en zie de tijd van de liefde was voor u gekomen. Ik spreide de slip van mijn kleed over u, bedekte u de naaktheid. Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere, Heere. Zo werd gij de mijne. Toen wies ik u met water, spoelde het bloed van u af, zalfde u met olie, bekleedde u met kleurig geborduurd gewaad, schoeide u met het kostbaarste leder, wond u een fijn linnen hoofddoek om, ik hulde u in zijde, ik tooide u met sieraden, deed armbanden aan uw armen, een keten om uw hals, ik gaf u een ring voor uw neus, oorringen voor uw oren en een sierlijke kroon op het hoofd. Gij tooide u met goud, zilver, uw kleding was van fijn linnen en zijde en kleurig geborduurd gewaad. Gij at fijn meel, honig en olie. Gij werd uitermate schoon, ja, het koningschap waardig. Zo ging er een roep van u uit over de, onder de volken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt. Dankzij de sieraden waarmee ik u getooid had, luidt het woord van de Heere, Heere. Maar gij hebt op uw schoonheid vertrouwd. Dat het niet goed afliep met deze vrouw, blijkt uit Ezechiël 16. Maar dat God Jeruzalem zag als een vrouw, dat mogen nu duidelijk zijn. Ook is dan de vraag beantwoord over van wie is Jeruzalem eigenlijk. De Heere zegt middels Ezechiël, toen jullie kwamen, of toen de stad begon te komen, toen was er niemand die met enige interesse naar u keek. Helemaal niemand had interesse. Palestijnen dus ook niet. Ik wil het alleen maar even zeggen. En toen kwam de Heere voorbij. En de Heere zegt eigenlijk, als ik dat niet gedaan had, dan was er van jou of van jullie helemaal niets terechtgekomen. Want niemand had enige interesse in jullie. Was er nooit enige groei gekomen, was er nooit een stad geweest. Er zijn dus twee fasen. Er is een eerste fase, ik zag u trappelend in het bloed van uw geboorte. Niemand deed iets aan u, niemand zalfde u, niemand wies u, niemand wreef u in met zout. Dat was toen de gewoonte, geloof ik. Niemand deed iets aan u, helemaal niemand. En ik, de Heere, ik deed iets aan u. Ik bemoeide mij met u. En wat later, zegt de Heere, kwam ik weer voorbij. En toen was u gegroeid, volwassen geworden, rijp geworden. Nou, dat wordt uitgebeeld in dit stuk. We hebben dat samen gelezen. De tijd van de liefde was gekomen. Maar er was nog steeds geen sier, geen tooi. Er was nog steeds geen smuk aan, geen smoek, moet je dat zeggen in het Duitse woord? Nou ja, er was nog steeds een soort kale situatie. En toen, ja, toen heb ik u van alles gegeven. Ik zalfde u, ik schoeide u, ik gaf u sieraden, ik gaf u kleren, ik gaf u alles wat maar denkbaar is. En u kwam tot volle schoonheid. Het werd prachtig. En er ging zelfs een roep over u naar buiten. Mensen zeiden van, dat is iets bijzonders, dat is een grote stad, dat is iets geweldigs. En de Heere ging onder ede een verbond aan met Jeruzalem. Het is alsof de Heere zegt, kijk eens, zo zijn we aan elkaar gekomen. Datzelfde boek Ezechiël zegt, en ik hoop dat de woordkeus overkomt. Ezechiël moest spreken tot het volk. En de Heere zegt, ik zal de wellust van je ogen door een plotselinge slag van je wegnemen. Tegen Ezechiël. Des morgens sprak ik tot het volk en des avonds stierf mijn vrouw. Ezechiël ervoer dat zo. De wellust van zijn ogen werd door een plotselinge slag weggenomen. En Ezechiël heeft toen gevoeld, wat in dit Bijbelboek Ezechiël staat, dat God de wellust van zijn ogen zag weggaan. Gods vrouw, met alle eerbied, ging weg. De pijn daarvan heeft Ezechiël gewoon emotioneel gevoeld, meegemaakt, geproefd. De Heere en zijn volk. Jeruzalem als vrouw. Het volk van God. Door God zelf verzorgd. In alles geholpen. Van alles voorzien. Dat volk van God ging een andere route. En nu, in het laatste Bijbelboek, zien we daar een vrouw. 12 sterren op haar hoofd. Dan is het ook niet moeilijk om die 12 sterren een naam te geven. Een ster staat altijd voor een vorst. Nu, de 12 aartsvaders, de 12 stammen in Israël, die we later in ditzelfde openbaringenboek zullen tegenkomen. Als daar het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt en daar poorten zijn, dan staan boven de poorten de namen van die 12 stammen van Israël. En bovendien is elke poort uit één parel gemaakt, zegt Openbaring 21. Nee, het is volstrekt helder. Als hier een vrouw geschetst wordt met 12 sterren op haar hoofd, en dat zon en maan met haar verbonden of aan haar verbonden zijn, dan weet u dat alles, hemel en aarde, annex zijn met dit gegeven dat God daar een vrouw heeft gezien. Zo schitterend, zo mooi. Dankzij de sieraden, dankzij de tooi, door God zelf geïnvesteerd. Israël, de vrouw. En deze vrouw, die is zwanger. Weet u, en dat zal u bekend zijn. Waarom was het nu zo erg dat een Joodse vrouw geen kinderen kreeg? Misschien nog preciezer. Waarom vond een Joodse vrouw het erg als er geen mannelijk zaad, als er geen mannelijke nakomeling was? Eigenlijk hoopten ze dat zij de moeder zouden worden van dat geweldige, door God beloofde. Iedere keer. Eva heeft al gedacht dat dat ging gebeuren toen zij een kind ging baren. Dat was de wens van de Israëlitische vrouw. En het is alsof hier geschetst wordt, nu kijk eens naar die vrouw, met alle sterren, met alle glorie van hemel en aarde verbonden. En ze is eigenlijk in verwachting van, ze schreeuwt ook in de pijn van het baren. Nou, ik denk dat ik dit mag zeggen. Je ziet hier een schets door God zelf aangereikt. Kijk eens, er moest een mannelijke nakomeling komen. Zo wordt hij hier geduid. En dat mannelijke wat hier geboren wordt, dat is niemand minder dan de Heer Jezus, die in Israël geboren is, uit Maria gekomen is. Uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, zo drukt Paulus zich uit. Het is duidelijk dat dit het kanaal is geweest van God om de Heer Jezus tevoorschijn te brengen. Nu, daar is grote nood omheen, grote spanning omheen. En wat is dan die spanning? Nu, de druk van de tijden, de overheersing van de volkeren. Ze hebben het helemaal niet zo makkelijk in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd. Ze stonden onder curatelen en ze hadden geen eigen koning. Er was een Herodes aan het bewind in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. U kent dat uit de kerstverhalen, kerstgeschiedenissen. En Herodes, dat is een Edomiet, dat is een afstammeling van Esau. Ja, aan het eind van het Oude Testament staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En nu is er een Esau aan het bewind. En die Esau kan het niet uitstaan dat er een ander komt. Als hij hoort van een koning der Joden die geboren is, zo hebben de wijzen uit het oosten hem geduid, dan wordt hij gelijk furieus en dan gaat hij tekeer. Ja, linkersoep hoor, hij is natuurlijk behoorlijk handig op zijn manier. Maar hij is zo boos dat hij heel Bethlehem wat dat betreft uitmoordt. De kindermoord van Bethlehem. Begrijpt u dat als er iets geboren wordt, dat er een soort draakachtig iets, een demonische macht bezig kan zijn om gelijk te verslinden? Nou, je ziet het hier gewoon uitgebeeld. Het staat er gewoon. Maar Israël heeft een geweldige tijd van druk te verdragen. Ik zeg niet dat dat niet hun schuld zou zijn, of dat dat niet door hen zelf zou zijn opgeroepen, dat is wel zo. Maar het is toch een behoorlijke moeite. Keizer Augustus kan bevelen dat de hele aarde moet worden ingeschreven. Hij kan zeggen, jullie moeten allemaal naar je eigen stamplaats gaan. Zo moet je het ongeveer duiden. Jozef en Maria gaan naar Bethlehem en laten zich daar inschrijven. U kent het allemaal. Het is zo bekend. Maar het is wel druk. En uiteindelijk is het de Romeinse gouverneur, Pilatus, die een doodvonnis kan uitspreken. En het ook doet. Je ziet het eigenlijk gebeuren. Israël is in grote nood. En ze staat toch op het punt om een mannelijk wezen te baren. Israël in nood, dat mannelijke wezen door God verwekt. En dat noem ik bewust vanavond het zaad van de vrouw. Dat is de reden waarom Jozef er niet aan te pas gekomen is. Daarom heeft God een volstrekt nieuwe weg bewandeld. Biologisch onverklaarbaar. En 1000 vragen opgeroepen in de loop van de eeuwen. Maar God heeft voorzegd in de Hof van Eden. Het zaad van de vrouw, dat zal de kop van de slang vermorselen. Niet het zaad van de man. Dat snappen we. Misschien nog niet dat er nog iets ooit zou komen zo krachtig. Dat de kop van de slang zou vermorzeld worden, dat snappen we nog niet. Maar goed, dat had dan nog gekund. Een Simpson en dan in het kwadraat of zo, weet je wel. Dat had dan misschien nog een oplossing kunnen bieden. Maar het zaad van de vrouw had de Heere God gezegd. Dat was nieuw. Die vrouwen hadden geen zaad voortgebracht. Het mannelijk wezen, uit de vrouw gekomen, is niemand minder dan de Heer Jezus. Hij kwam bij ons heel gewoon, we zongen het net, bewust of niet bewust, maar het is wel gebeurd. En de Heer Jezus is op aarde gekomen. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij is in de dood gegaan. De Heer Jezus heeft, laat ik het voorzichtig zeggen, de directe confrontatie met de duivel gehad in de verzoeking in de woestijn. En de duivel heeft gedacht en misschien in ieder geval gedacht dat hij de overwinning zou behalen. Natuurlijk is dat al begonnen in Bethlehem. En is dat verder gegaan in Nazareth. Is dat er ook geweest toen ze hem van de steilte wilden storten. Dat is er ook geweest toen ze stenen opnamen om hem te stenigen. Iedere keer opnieuw is die aanval er geweest. Iedere keer is er een poging ondernomen om de Heer Jezus weg te bannen. Een vrouw die op het punt staat een mannelijk wezen te baren. Dat mannelijke wezen, lieve mensen, is niemand anders dan de Heer Jezus. Dat is onze heiland, dat is onze verlosser. Dat is die die kwam, die naar het kruis wilde gaan. Die zijn leven heeft gegeven. Israël heeft kanaal mogen zijn waardoor de Heer Jezus is gekomen. En daarom zijn we nog steeds blij en dankbaar dat hij wat het vlees betreft uit Israël is. Dat is de taal, nog een keer gezegd, die Paulus gebruikt om aan te geven hoe bijzonder het is. Dit mannelijke wezen is aanleiding voor de grote draak om voor die vrouw te staan. 7 koppen, 10 horens. U moet even wachten met de uitleg van 7 koppen en 10 horens, want dat wordt herhaald in Openbaring 13 vers 1. Een beest uit de zee met 7 koppen en 10 horens. Die 7 koppen en die 10 horens worden in Openbaring 17 verder uitgewerkt. U krijgt daar uitleg over in ditzelfde boek. Maar het is de draak die kennelijk een verschijningsvorm aanneemt om te verslinden. En het merkwaardige is dat wat straks dat beest uit de zee wordt, dat beest, en dat wordt omschreven later in het boek Openbaring, dat er was en dat er niet is en dat er dan toch zijn zal en dat beest dat er was en niet is en zijn zal, dat komt uit de volkerenzee naar boven, komt uit de volkerenmassa tevoorschijn. En dat beest heeft 10 koningen. En dat is een soort vereniging van rijken met als zetel Rome. Dat rijk, en dat gaat komen, ik zal het voorzichtig zeggen, maar wel heel duidelijk, dat zie je vandaag gebeuren. We willen zo graag het MKZ-probleem oplossen, mond en klaus in, maar het mag niet, want onze grote organisatie wil dat niet. We zitten nu al met handen en voeten vast aan dat wat we zelf gekozen hebben. Ik wil me niet met politiek bemoeien, maar we zitten wel helemaal klem. En de euro wordt van ons allemaal. U hoeft niet meer zo lang te wachten. U begrijpt mijn taalgebruik. Ik wil zo graag duidelijk maken dat wat er toen was, in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus, een machtsblok, en of dat nu een stukje Herodes is, dat is ook een vazal van Rome, of een stukje Pilatus is, dat is ook een vazal van Rome, of het nu Romeinse soldaten zijn die in de Hof Gethsemane de Heer Jezus gaan arresteren, ook een stuk van Rome. Het is altijd hetzelfde. De verschijningsvorm van de draak in deze situatie is 7 koppen, 10 horens. En dat wordt heel precies in ditzelfde Bijbelboek geplakt op het Romeinse Rijk. Heel duidelijk. Ik loop ver vooruit, want dat is onderwijs van 13 en van 17. Maar het is wel heel duidelijk. De verschijningsvorm van de draak, toen dat mannelijke wezen zou komen, was het Romeinse Rijk. Ik zeg niet dat dat de enige verschijningsvorm is, want dat is duidelijk niet zo. Er zijn ook wel andere verschijningsvormen. Hier wordt hij als een draak gezien. In de Hof van Eden was hij als een slang. En u weet ook van Petrus dat hij ook nog een engel van het licht kan zijn. En dat hij ook nog de duivel kan zijn, de verleider kan zijn en de tegenstander kan zijn. Op alle mogelijke manieren kan hij zich openbaren, maar het gaat wel steeds om dezelfde. Het Romeinse Rijk, 7 koppen, 10 horens, staat voor die vrouw om haar te verslinden. Haar te verslinden? Nee, dat mag wel blijven. Als dat mannelijke wezen er maar niet levend uitkomt. Dat is de insteek. Volstrekt helder. En ze dachten inderdaad dat ze het gered hadden. En toen is hij, de Heer Jezus, weggerukt naar God en naar zijn troon. Dat is de hemelvaart van de Heer Jezus. Ze hebben echt gedacht dat hij gestorven was. Een wacht bij het graf. En het was goed geregeld allemaal. Maar hij is opgestaan. Hij stond op in eigen kracht. God de Zoon stond op in eigen kracht. En de mens Christus Jezus werd door God opgewekt. Een beetje verschillend taalgebruik in de Bijbel. Soms staat er dat hij zelf opstond en soms staat er dat hij opgewekt is. Nu, beide dingen zijn waar. Dat opstaan heeft te maken met het feit dat hij macht had zijn leven af te leggen. En macht had zijn leven weer te nemen. En dat opgewekt worden, dat heeft te maken met de mens die door God opgewekt wordt. Maar die is in elk geval nu aan de rechterhand van de troon en de majesteit in de hoge zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. De Heer Jezus, hij is niet verslonden. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hier heb je weer een tekst die je uitstekend zou kunnen gebruiken in de paastijd om een goede paaspreek te houden. Ja, nou ja, ik kan dat niet, maar anders zou een goede paaspreek naar aanleiding van dit stukje kunnen houden. Omdat hier staat dat God hem heeft weggerukt. De Heer heeft hem in een wolk weggenomen en heeft hem glorie en eer gegeven. Maar dat mannelijke wezen zal alle heidenen hoeden met een ijzeren staf. Dat betekent dat alles wat nog bij de heidenen hoort, te maken krijgt met een hele duidelijke, van God gegeven regering. En waarin de Heer Jezus een gigantische rol zal vervullen. Maar misschien weet u dat allemaal, misschien is dat al volstrekt helder en hebt u Daniël 7 tot in den treuren gelezen en weet u dat de mensenzoon echt alle macht gaat krijgen, dat hij die steen is die alleen maar groter wordt, die alleen maar vullend verder gaat, vervullend groter wordt. Misschien weten we al deze dingen. Ik zal het u helder zeggen, de Heer Jezus, hij is nu in de troon van God, maar er komt een moment dat hij de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. De Satan weet het ook. Hij wil het alleen verhinderen, dat lukt hem niet. Iedere keer breekt dat bij de handen af. Op het moment dat dat kind plotseling wordt weggevoerd naar God en naar zijn troon, wordt die vrouw ergens bewaard door God. En dan springt de taal over van wat er toen is gebeurd, wat wij duiden als het jaar 1 of zo ongeveer, weet u wel, de geboorte van de Heer Jezus, en wat korte tijd later daar is gebeurd, springt de taal over naar de grote verdrukking. Want nu wordt ineens Israël in een grote noodsituatie tijdens een grote periode van druk teruggevonden, namelijk 1260 dagen. Dat hadden we de vorige keer al. 1260 dagen, 3,5 jaar, 42 maanden. Nog een andere uitdrukking in hoofdstuk 12, tijd, tijden en een halve tijd. Alles komt bij elkaar. Maar het merkwaardige is dit, en ik hoop dat u dat oppakt. Dat eigenlijk het hele gebeuren rondom de geboorte en het sterven van de Heer Jezus onder de Romeinse overheersing, onder de satanische macht die daarachter zit. U zou geen macht hebben, zei de Heer Jezus, als u het niet van boven gegeven was. Pilatus, je kunt nu wel een grote mond hebben. Maar het was wel zo. Het was kennelijk zo dat de duivel macht had om koningen te beheersen en te bespelen. Als de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn, dan doet de duivel hem een voorstel. U aanbidt mij, ik geef u alle heerlijkheid, alle koninkrijken die maar denkbaar zijn. En de Heer Jezus heeft toen niet gezegd, dit is onzin duivel, dit kan helemaal niet, want je hebt dat helemaal niet. Kennelijk niet, de Heer heeft alleen gezegd, ik wil alleen buigen voor God. Kennelijk had hij dat, die duivel. Wat ik nu zo belangrijk vind hier is dat wat er toen was, dat zal er straks weer zijn. Dat is een soort vooraankondiging van, ja, dat rijk dat was er, dat is er een hele tijd niet en zal er toch zijn. Bijna een cryptische omschrijving van een machtsblok, wat er ooit geweest is, wat er een hele periode niet is en wat er straks weer zal zijn. Openbaring 13, openbaring 17. Ik loop vooruit, maar dan alleen kun je dit begrijpen. Nu, waar God eindigt, daar begint hij ook. Ik had gisteravond een lezing in Naarden over de koningen. Over koning Josia uit het Oude Testament, 2 Kronieken 35, 36. En die koning, dat is de laatste koning die voor God geregeerd heeft, die sterft. Waar? Nou, u weet het. In de vlakte van Megiddo. En het hoeft u niet te verbazen dat de eindtijd daar weer begint. Bij Harmageddon. We zullen, als we openbaring 16 bespreken, dit nog een keer gaan zeggen. Want waar God eindigt, daar begint hij ook. Bij God zijn geen hiaten. Als de Heer Jezus, ja, daar op de Olijfberg gearresteerd wordt en weggevoerd wordt, dan begint God zijn glorie ook daar, op dat punt. Op de Olijfberg. Waar God eindigt, daar begint hij ook. God is eeuwig. Eeuwig mag je als een cirkel voorstellen. Dat er zit niet een soort eindpunt, beginpunt. Hè? Dat gaat door. Nu, dat is hier ook zo. De geschiedenis van Israël, toen, in die tijd, onder het Romeinse bewind, krijgt een vervolg. Wanneer? In de tijd van de grote verdrukking. Want dat is datzelfde Romeinse bewind terug. Dan is het Europese, Romeinse Rijk, het West-Europese Rijk, weer zodanig aanwezig in Jeruzalem, dat zij die lastige steen gaan tillen, Zacharia 12, en dat ze daar huishouden, dat ze daar alles onder controle willen, en dat ze daar alles naar hun hand willen zetten, dat ze daar in de tempel een beeld willen neerzetten, dat ze daar een soort regering hebben. Dat staat allemaal in de Bijbel. En het hoeft u niet te verbazen dat er een eenwording in Europa aan de gang is, want je kunt gewoon zeggen, dit wist ik al. Ik heb in mijn boekenkast een boekje van 1845, denk ik, in het Nederlands geschreven, waar het gaat over deze dingen. 1845. Toen heeft iemand voorzegd dat Europa een keer een verenigd Europa gaat worden en dat er een soort machtsblok ontstaat in Europa, dat al die verschillende staatjes zullen worden opgeheven en dat er één groot machtig instrument gaat komen die uiteindelijk in de richting van Jeruzalem gaat, die in Jeruzalem gaat heersen en die opnieuw alle macht daar wil gaan uitoefenen. Nou, waarom kon die schrijver dat nu zeggen in 1845? Nou, omdat hij de Bijbel kende. Want dat staat echt in de Bijbel. Het is volstrekt helder dat wat we vandaag zien om ons heen, en we werken er allemaal aan mee, bewust of onbewust, we kunnen er niet eens meer tegen ingaan. Die fase is ook al voorbij. Maar je ziet het gebeuren. En dat wat er toen was, een machtig Europees Rijk, het Romeinse Rijk, dat zal er straks weer zijn. En daarom kan de Bijbel simpel van dat moment overspringen naar dat toekomstige moment. Het is alsof de tijd daartussen gewoon niet bestaat. Wat is de tijd daartussen dan? Nou, ik wil het opnieuw zeggen. Dat is de tijd die wij nu meemaken, de tijd van Gods genade, de tijd dat de gemeente zich gaat vormen. Maar vanaf het moment dat die gemeente er niet meer is, die gemeente is dan opgenomen, die is dan weggevoerd, die is naar God gegaan. Zoals dat mannelijke wezen weggevoerd werd naar God en naar zijn troon, zo zijn wij, de gelovigen die nu samen de gemeente vormen, weggevoerd naar God en naar zijn troon. En vanaf dat moment gaat de draad verder waar hij destijds werd afgebroken. En waar is dat? Jeruzalem, onder Romeins bewind. Precies zo. Akelig precies. En wij hadden dat niet allemaal voor mogelijk gehouden. Maar God heeft in zijn planning en in zijn wijsheid deze dingen laten neerschrijven. En wil dat wij nu gaan begrijpen dat er straks een wereldrijk van grote omvang macht heeft in Jeruzalem. Dan is ineens dat hele toneel terug. Wat er toen was, is er dan weer. En in die tussentijd, zit u heerlijk, zit u goed. Als u de Heer Jezus kent, bent u dan in de hemel. Ik wil het nog wel preciezer zeggen. Dan bent u in het huis van de Vader met de vele woningen. Dan mag u genieten van de Heer Jezus. Dan mag u genieten van God de Vader. Op aarde is het niet makkelijk. Op aarde is er strijd. Op aarde is die vrouw onder grote druk. Dat God ervoor zorgt dat die vrouw niet omkomt en dat er voor haar een plekje is ergens in de woestijn van de volkeren, dat hebben we al gezien. Maar het is wel moeilijk. Het is wel een enorme moeilijke route. Het is een route van barensweeën. Het is een route van moeite, inclusief holocaust. Inclusief verguizing, verwerping en misschien wel een route van door iedereen verstoten en door niemand geholpen, zoals je vandaag al om je heen kunt zien. Het is steeds verder aan het verergeren. Het anti-Joodse denken neemt hand over hand toe. En we kunnen niet anders stellen dan dat deze dingen alleen maar een climax krijgen. Nou, dan begrijpt u ineens Openbaring 12. In die eindtijd, vlak voor die grote eindsprint, om dat zo eens te zeggen, komt er strijd in de hemel. Michael wordt in de Bijbel altijd gezien als een vorst in relatie tot Israël. Waar haal ik dat vandaan? Nou, in elk geval uit het boek Daniël. Daar vindt u het heel expliciet. Uw vorst Michael. Dat betekent dat het Joodse volk kennelijk ergens een engelenvorst heeft. Zo hebben ook andere volkeren, ook de Grieken, een vorst. En hebben ook de Perzen een vorst. Er is een soort engelenmacht, onzichtbaar voor ons, een hogere wereld, zo u wilt, waarin machtsblokken zijn, waarin ook vorsten zijn. Tussenzin, ik hoop dat dat niet te veel verwarring geeft. Zo zou het ook best kunnen dat als u gaat regeren, als u gaat heersen, dat u niet in lijfelijke zin hier op aarde, laat ik maar zeggen, een soort gemeentehuis, stadhuis, provinciehuis hebt. Maar dat u in de hemel als een vorst in de troon bent en macht hebt over een bepaald gebied, over 5 steden of over 10 steden. Misschien heeft Peretti de plank niet zo ver misgeslagen als hij daarover schrijft in zijn romanachtige omschrijvingen. Goed, terug. Michaël wordt in het Oude Testament steeds een vorst van Israël genoemd. Nu Michaël strijdt met zijn engelen tegen de draak en zijn engelen. Dan is de draak overwonnen. En dan is de aanklager der broederen uit de hemel gegooid. Dan is hij echt, echt niet meer daar. Dat is ook de reden waarom u een nieuwe hemel mag verwachten. Dat er straks een nieuwe aarde komt, dat snappen we. Maar dat er ook een nieuwe hemel komt, snappen we nu misschien ook, want dat is het terrein geweest waar kennelijk de duivel is, nu nog steeds, en waar hij nu nog steeds aanklaagt. Nog steeds voor jou en voor mij probeert om de zaak te verzieken. Ik zeg het maar met mijn eigen woorden, maar daar komt het wel op neer. Een aanklager der broederen. En misschien helpt het als je daarbij Zacharia 3 leest. Zacharia 3. Want daar staat een voorbeeld van hoe dat daar gaat. Dat daar Jozua gezien wordt in vuile kleren. En dat daar de Satan is die zegt, kijk maar eens hoe smerig hij is. En dat daar een engel des heren is die zegt, doet uit hem die vuile kleren en trekt hem een statiegewaad aan. Daar vind je een omschrijving van deze dingen. Zacharia 3. Hier wordt hij de aanklager der broederen genoemd. Dag en nacht bezig. Zoals in de dagen van Job daar al de engelen, de zonen Gods waren. En dat onder die zonen Gods ook de Satan was. En God zei, hebt u ook afgeslagen op mijn knecht Job? Ja, nogal wie. Dus u zegent hem aan alle kanten. Hij heeft zijn hele economie gewoon gezegend gezien. En u hebt hem gezegend. Onder de zonen Gods, een Satan, in de hemel. En wij wel denken dat de hemel de meest serene plaats is, een meest heerlijke plaats is, waar we nooit met de Satan te maken hebben. Nu kennelijk, hij is er nog. Daarom komt er ook nog een nieuwe hemel. En dat is ook een van de redenen waarom ik zo blij ben dat ik niet naar de hemel ga alleen, maar dat ik ook naar het huis van de Vader ga, want daar is hij nooit geweest. Ik hoop dat u dat oppakt. Dat u dan de Heer Jezus hoort zeggen, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar dan? Ja, in het huis van mijn Vader, daar zijn vele woningen. Daar ga ik heen, daar ga ik voor u een plaats bereiden. Opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Daar wil ik je hebben. Er komt straks een nieuwe hemel. Die Satan is er eeuwen geweest. En wij hadden natuurlijk gezegd, nou gaat God dan niet gewoon die man eerder weg kunnen sturen? Daar gaan de discussies. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat door alles heen, ook door het negatieve heen, Gods glorie duidelijker wordt. Dat er nog meer van Gods grootheid uit tevoorschijn komt. Nu is de duivel uit de hemel geworpen. En hij die u dag en nacht aanklaagt, heeft geen kans meer. In de hemel hebben ze op dat moment een soort jubelroep geuit. Nu is verschenen het heil, nu is die duivel weg. Nu is hij er niet meer. En de overwinning is alleen maar te danken aan het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dat is de grond van overwinning. Dat betekent dat wij mogen zeggen, en dat zeggen we ook wel eens, toen de Heer Jezus stierf, toen hij zijn kostbaar bloed gaf, toen hij met zijn eigen bloed inging in de hemel zelf, en toen hij door een speer doorstoken werd en er bloed en water uitkwam, toen is de overwinning behaald. Want de overwinning is niet van Michaël en de kracht van Michaël. De overwinning is een gevolg van het bloed van het lam en van het woord van Gods getuigenis. Dat is de overwinning. Dat wordt daar beklemtoond. Dat wordt daar bejubeld. Dat wordt daar uitgezongen. In de hemel. Een soort lofzang aan God. Maar de aarde en de zee, Israël en de volkeren, ze mogen wel oppassen. Want die duivel, die heeft weinig tijd. En dat weet hij ook heel goed. En die gaat des te nadrukkelijker tekeer. Nou, dat gebeurt. Dan gaat hij die vrouw vervolgen. Opnieuw is Israël het mikpunt van agressie. Weer zie je datzelfde wat er was in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. Maar nu in verhevigde vorm, weten dat hij weinig tijd heeft. Hij probeert opnieuw die vrouw te pakken. Maar God zorgt voor die vrouw. God zorgt voor die vrouw. En ik mag zeggen, met de hand op de vele profetieën uit de Bijbel, dat God in zijn genade en in zijn wijsheid voor Israël heeft gezorgd. Wij zouden gezegd hebben, daar was niets van over. Wat u ook leest, hoe u het ook bekijkt, iedereen zal gezegd hebben nu, dat volk is zo verguisd, zo vertrapt. In de loop van de eeuwen, er is zoveel aanval geweest, er blijft niet één over. En ze hebben nog steeds hun eigen identiteit in de hele wereld. Hun ontstaan als volk is een wonder. Hun toekomst, dat is een wonder. Maar hun voortbestaan is ook een wonder. En als u hier naar kijkt, dan ziet u hoe God in die vreselijke druk voor Israël een plekje heeft. Tijd, tijden en een halve tijd. Hij zal ervoor zorgen dat ze niet omkomen. En wat de duivel ook probeert, en hij zal van alles proberen. Een stroom van water, hij zal proberen te verslinden. Heel Jeruzalem wordt straks platgewalst. Heel Jeruzalem gaat onder druk van Europa komen. Alle volkeren gaan ten strijde trekken. En die krijgen nog hulp ook nog van de koningen uit het oosten, van de opgang van de zon. Daar ga ik het nu maar niet over hebben, maar die komen ook nog. Dus Iran en Irak, die zullen ook nog een duit in de zak doen. Met andere woorden, al die volkeren gaan maar één doel hebben, en dat is Jeruzalem plat in Israël vernietigen. Echt af. Nu een keer definitief afrekenen. Wij houden er niet voor mogelijk dat een man als Hitler zoveel haat kon etaleren in de Tweede Wereldoorlog en iets daarvoor. En u hebt misschien het boek van Geert Mak gelezen, de eeuw van mijn vader, of andere lectuur over die tijd. Misschien hebt u alles van de Jong gelezen over de Tweede Wereldoorlog, over alles wat maar mogelijk was. Maar die haat, die ontembare haat tegen de Joden. En die komt nu vandaag terug. Nu al. Ze staan alleen. U moet mij goed begrijpen. Ik ben er absoluut zeker van dat wij een hele andere bestemming hebben dan Israël. Maar ik wil u graag vertellen dat de plannen van God met Israël doorgaan. En dat Gods gedachten over zijn oude volk nog steeds overeind blijven. Hoe ze het zelf ook gedaan hebben. Dat is niet florissant. Maar Gods plannen worden nooit getorpedeerd door het falen van de mens. Toen de mens faalde, Adam en Eva zondigden, laat ik daar maar eens beginnen. Toen is daarmee nooit duidelijk geworden dat Gods plannen nu ineens helemaal niet meer doorgaan. Ja, dus alsof de Heere God zou zeggen, ja, nu kan ik er ook niks meer aan doen. Ja, nu heb je het zelf over je heen geroepen, nu zijn we uitgepraat. Nu, Gods plannen falen echt niet omdat mensen falen. Dat zou dus betekenen dat wij mensen met onze negatieve input van de duivel in staat zouden zijn om de plannen van God volledig te torpederen. Nou, dat is veel te veel eer voor de zonde, hoor. Dat is veel te veel eer voor wat de duivel zou kunnen. Gods plannen worden niet weggedrukt door ons falen. Dwars door het falen van mensen heen heeft God een weg, een route. Het lam, het kruis en uiteindelijk de overwinning. Dwars door het falen heen. En als Israël straks zegen krijgt, dan krijgt ze zegen omdat ze geloven in hem die dan toch de Messias blijkt te zijn. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen zien op hem die aan het kruis van Golgotha zijn leven lag. Hij is om onze overtredingen verwond, Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ze zullen straks belijden en erkennen dat alle zegen die zij krijgen alleen maar te danken is aan het kruis. En alle overwinning, hoe je het ook bekijkt, is alleen maar te danken aan het kruis. Dat zal Israël straks belijden. Maar Gods plannen met Israël gaan door. Gods volk in de druk. Gods volk in een gigantische oorlog verwikkeld. De Satan valt aan. En die Satan ziet dan geen kans om Israël weg te drukken, opnieuw weg te drukken. En dan gaat de draak staan aan de oever, blijft staan op het zand van de zee. En dan komt uit de zee, uit de volkerenmassa, komt een machtsblok tevoorschijn. Hij zoekte een instrument om Israël alsnog te verpletteren. Nou ja, dat is niet zo positief, dat is een beetje negatief. Misschien vindt u het wat somber. Het is op zich niet somber. Hier staat in Openbaring 12 dat God een hele speciale relatie heeft met Israël, een vrouw. Hier staat dat hij die vrouw heeft uitgekozen als een kanaal, als een middel om dat mannelijke wezen hier op aarde te brengen. En aan dat mannelijke wezen, aan de Heer Jezus Christus, heb u alles te danken. Alleen aan hem. En u mag dus dubbel dankbaar zijn dat God die weg gevonden heeft om hem, uw heiland en Heere, hier op aarde te brengen. God heeft het gedaan. Israël is onder druk gebleven. Is eeuwen niet gezien geweest. Niet in het land, is nooit een staat geweest, is nooit meer in Jeruzalem geweest als hoofdstad. Sinds 48 zien we weer een begin. En daarom is 48 een teken aan de wand. Ik zeg niet dat het het complete herstel is van Israël, dat moet nog komen. Er zijn nog maar steeds 2 stammen officieel. En een paar uit ergens vandaan. Maar de 10 stammen in zijn geheel, ze moeten nog komen, ze zullen ook komen. Het zal 1 worden. 12 stammen zullen er zijn. Die 12 sterren zullen opnieuw een krans vormen. Dat moet nog komen. Maar Gods plan met Israël gaat door. Ondanks hun falen. En op het moment dat wij in glorie en in heerlijkheid zijn, zal dit wat we nu vanavond lazen gebeuren. U weet, vanaf hoofdstuk 4 gaat het in dit boek Openbaring over de dingen na nu, na deze. Want daar hebben we nu naar gekeken. Maar de voortekenen zien wij nu ook al. En daarom is het zo actueel. Daarom kun je hier ineens het plan van God zien met Israël. Maar zie je ook de activiteit van de tegenstander. Zie je hoe de duivel tekeer gaat, hoe de grote draak zijn best doet. Maar de overwinning wordt ook geschetst. En het rijk van de Heer Jezus, het koning en heren zijn, wordt ook gegeven. De overwinning is alleen het bloed van het lam. Het bloed van het lam. En daarom moeten we dat bloed van het lam hoog houden. Het merkwaardige is dat vandaag gezegd wordt dat het niks kan. Het kleine beetje bloed kan toch geen zonde wegwassen. Dat kan toch niet. Kun je dat wel begrijpen. Zitten wij mee. In de kerk wordt een gigantische aanval gedaan op het werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. U bent echt van vroeger, als u nog gelooft, dat hij daar aan het kruis van Golgotha zo zijn leven gaf. En dat hij is opgestaan. Ja, hij leeft verder. Ik bedoel, als hier iemand sterft in Sliedrecht, dan maken ze een soort standbeeld van die man. En hij leeft nog. Zie je, maar hij spreekt nog. Hè. Je denkt nog aan hem. Je praat nog over hem. Nou, hij leeft verder. Zo. Maar een mannelijke wezen dat naar God en naar zijn troon gevoerd is, dat is onzin. Snap je toch wel? Dat zegt men. Dat zeg ik niet. Dat zegt men. Zo wordt de ene aanval naar de andere aanval gelanceerd. Er blijft eigenlijk niets over. We hadden vanmiddag een wat pittig gesprek over wat er eergisteravond, geloof ik, in een kerk ergens in Nederland is gebeurd. Een gigantische opkomst, een lezing over van alles en nog wat. Alles wordt erbij gesleept, hele politieke gebeurtenissen. Maar de Heer Jezus komt in het stuk niet meer voor. Het is echt over, het is uit. En we kwamen samen tot de conclusie dat dat nu net de kern is. En de kern is eruit weggerukt. De duivel heeft maar 1 mikpunt en dat is Christus. En vanaf het moment dat u de Heer Jezus Christus kent, zal hij alles proberen om dat uit jouw leven weg te nemen. Hij zal je proberen aan te vallen, want dat van de Heer Jezus, dat moet weg. Als er een gemeente is waar het echt om de Heer Jezus gaat, dan kun je de klok erop bijzetten. Daar richt hij zijn aanvallen op. Op dat mannelijke wezen. Daar gaat het hem om. En op het moment dat er uit ons iets van dat mannelijke wezen tevoorschijn komt, dat ook wij bij wijze van spreken iets tonen van dat prachtige van de Heer Jezus, nou dan weet je het. Zodra je maar niets zegt over de Heer Jezus, heb je ook niets te duchten. En vanaf het moment dat je wel iets zegt over de Heer Jezus, ben je het mikpunt van zijn aanval geworden. Maar hij heeft overwonnen. Door het bloed van het lam is de Satan overwonnen. Hij heeft niet het laatste woord. Israël komt onder een gigantische druk te staan, maar God heeft ook voor Israël een plek in de volkerenmassa. En hij zal ze bewaren, hij zal ze eruit redden, hij zal voor ze zorgen. En uiteindelijk wordt de Heer Jezus, de Koning der Koningen, de Heere der Heren, die de heidenen zal slaan met een ijzeren staf. Maar diezelfde Koning der Koningen is mijn heiland, is mijn verlosser, is degene die voor mij aan het kruis van Golgotha zijn leven gaf. Dat mannelijke wezen uit Openbaring 12 is nu in de troon en blijft daar tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil graag met u danken. Onze God, onze Vader, we kunnen ons niet zo goed voorstellen dat er strijd in de hemel is, dat er oorlog in de hemel is. Maar er komt een moment dat de duivel daar weggaat. En er komt, als hij nog een korte tijd hier rondgaat, een moment dat de Heer Jezus alles zal zijn. Hij is de Heere. Elke knie buigt zich, elke tong belijdt dat hij Heere is. We danken u en prijzen u voor het bloed van het lam. We danken u, Vader, voor de overwinning. We danken u voor wat er op het kruis van Golgotha is gebeurd. We danken u dat u de Heer Jezus niet in het graf hebt laten liggen, maar dat hij is opgewekt en dat hij is weggegaan, weggerukt naar uw troon. We danken u dat u de Heer Jezus aan uw rechterhand hebt. We danken u dat hij daar eer en heerlijkheid krijgt. We danken u dat hij terugkomt. We danken u voor de plannen ten aanzien van ons. We danken u voor de plannen ten aanzien van Israël. Vader, we kunnen nu al allerlei lijnen zien, allerlei ontwikkelingen zien in onze dagen. En die geven toch wat zorg. En daarom willen we ook gewoon samen bij u komen. Vader, hoe we daar tegenaan moeten kijken, weten we niet eens. We weten niet eens of we wel of niet blij moeten zijn met ontwikkelingen als een euro en Europese aanpak van defensie en economie. Vader, we zien ook de problemen nu al in de agrarische hoek. De Europese aanpak is kennelijk niet voor ons de beste. We willen u danken, Vader, dat u boven alles bent. En ik wil u bedanken dat u met uw economie, als ik dat zo zeggen mag, alles weggegeven hebt om mij die niets had rijk te maken. Vader, daar willen we u voor bedanken, u loven en prijzen. U danken voor de Heer Jezus. Amen.